Wij willen met elkaar lezen uit Handelingen hoofdstuk 21. Dus als u uw Bijbel heeft meegebracht, dan nodig ik u uit om met mij mee te lezen uit het boek Handelingen der Apostelen hoofdstuk 21 vanaf vers 15. Handelingen 21 vanaf vers 15. En na die dagen maakten wij ons gereed en gingen naar Jeruzalem. En we komen hier tegen dat Lucas schrijft ons. Dus dat betekent dat Lucas, die het boek Handelingen heeft geschreven, hier ook een medereiziger van Paulus was. Dus na die dagen maakten wij ons gereed en gingen naar Jeruzalem. En met ons gingen ook enige van de discipelen van Caesarea mee. En die brachten een zekere Mnason van Cyprus mee. Een oude discipel bij wie wij te gast zouden zijn. En toen we in Jeruzalem aankwamen, ontvingen de broeders ons met blijdschap. En de volgende dag ging Paulus met ons naar Jacobus. Dat is de halfbroer van Jezus, zou je kunnen zeggen. Niet de Jacobus de apostel, want die is inmiddels omgebracht met het zwaard door Herodes. Zoals we eerder in Handelingen lezen, maar dit is de leider van de kerk in Jeruzalem. Jacobus, de broer van Jezus. En al de ouderlingen waren daar gekomen. En nadat hij hen gegroet had, verhaalde hij tot in bijzonderheden wat God door zijn bediening onder de heidenen gedaan had. En toen zij dat gehoord hadden, prezen zij de Heere en zeiden tegen hem, tegen Paulus, u ziet broeder hoeveel duizenden, in sommige vertalingen staat tienduizenden, Joden er zijn die geloven en zij zijn allemaal ijveraars voor de wet. Men heeft hun over u verteld dat u alle Joden die onder de heidenen wonen leert afvallig te worden van Mozes. Doordat u zegt dat zij de kinderen niet moeten besnijden en ook niet moeten wandelen overeenkomstig de gebruiken van de wet. Wat staat ons nu te doen? Het is beslist noodzakelijk dat heel de menigte samenkomt, want zij zullen horen dat u gekomen bent. Doe daarom wat wij u zeggen. We hebben 4 mannen die een gelofte gedaan hebben. Neem die bij u, reinig u samen met hen, betaal voor hen de kosten van de offers, zodat zij zich het hoofd kunnen laten scheren en alle kunnen weten dat er niets waar is van wat hun over u verteld is. Namelijk dat Paulus zou leren dat de Joden die in Jezus gaan geloven zich niet meer overeenkomstig de gebruiken van de wet moeten leven. Maar dat u zo wandelt dat u ook zelf de wet in acht neemt. Maar wat de heidenen betreft, die geloven, hebben wij geschreven en goedgevonden dat zij niets dergelijks in acht hoeven te nemen. Behalve dat zij zich moeten wachten voor afgodenoffers, voor bloed, voor het verstikte en voor ontucht. Tot zover. Het is vandaag Israëlzondag en ik wil met jullie nadenken over de verhouding tussen de kerk en Israël. En ik heb het even opgezocht nog op internet vanmorgen. Israëlzondag is in 1949 ingesteld door de Nederlands Hervormde Kerk. 1 jaar na de oprichting van de staat Israël, slechts 4 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dus het is al meer dan 70 jaar lang dat er in Nederland een Israëlzondag is. En dat is later ook overgenomen door de gereformeerde kerken en veel andere protestantse kerken. En wat is de bedoeling van de Israëlzondag? De bedoeling is om uiting te geven als christelijke kerk aan liefde voor het volk van Israël, het Joodse volk. Om stil te staan bij de verhouding tussen de kerk en Israël en om voor Israël te bidden. Dat zijn de 3 dingen die genoemd zijn als instelling voor de Israëlzondag. Bovendien is het zo dat er gekozen is voor deze tijd van het jaar. Meestal is het de zondag voor Grote Verzoendag en dat is vandaag ook zo. Het is vandaag de zondag voor Grote Verzoendag. In de loop van deze week, ik weet niet precies, maar halverwege deze week geloof ik is het in Israël Grote Verzoendag. En het zijn de najaarsfeesten van Israël. Nieuwjaar is geweest afgelopen maandag. Dan krijg je de 10 geduchte dagen. De 10 dagen van bezinning en verootmoediging. En dan volgt Grote Verzoendag en daarna volgt het Loofhuttefeest. Dus wij zitten nu in de Joodse kalender in de 10 geduchte dagen. De dagen waarin de Israëlieten, de vrome Joden, zich verootmoedigen voor God en ook nadenken over wat is er mis in ons leven en waar moeten wij ons van bekeren. En het is heel goed dat wij ook juist in deze tijd waarin Israël dat doet, zelf ook erover nadenken Waar moeten wij ons bekeren? Waarover moeten wij ons verootmoedigen? En dan zullen wij vanmorgen ontdekken dat er echt wat is waar wij ons over moeten verootmoedigen als het gaat om de relatie tussen de kerk en Israël. Nou, ik wil nog, voordat we nauwkeuriger kijken naar Handelingen 21 en wat we daarvan kunnen leren, wil ik nog iets noemen wat ons bepaalt bij hoe moeilijk die relatie tussen de kerk en Israël is komen liggen. Ik las een boek van een Amerikaanse voorganger die ik zeer respecteer en ik heb ook heel veel geleerd van zijn boek en ik ben opgebouwd door zijn boek. Maar op een gegeven moment staat er één paragraaf in dat boek waarin hij zegt: Israël is altijd aan haar roeping voorbijgelopen. Israël is nooit gehoorzaam geweest aan God. Israël is alleen maar afvallig geworden van de Here. Ze hebben nooit gedaan wat God van hen vroeg. Ze hadden een roeping van de Here, maar die hebben ze niet gevolgd. En daarom is God verder gegaan met de kerk. Maar diezelfde dominee, diezelfde voorganger die dat zegt, die zo'n beeld heeft, en misschien herkent u het wel, misschien heeft u dat in het verleden in uw kerk ook wel gehoord, of ook wel gelezen in boeken. Israël is volledig afgedwaald, altijd afgedwaald, is haar roeping helemaal misgelopen. En daarom heeft God nooit zijn doel via Israël kunnen bereiken. En ook zo'n gedachte bijvoorbeeld, de discipelen en de Joden verwachten een aards koninkrijk, maar Jezus bracht een hemels koninkrijk. Ook dat wordt heel makkelijk gezegd onder ons. Maar beide statements over Israël, dat ze altijd hun roeping hebben misgelopen. En ten tweede dat het verkeerd was dat ze een aards koninkrijk verwachten, kloppen allebei niet. Jezus predikte wel degelijk een aards koninkrijk. En die aardse messiasverwachting van de discipelen was helemaal niet verkeerd. Maar even over dat eerste. Diezelfde predikant die zo'n kolom, die zo'n paragraaf schrijft, die leest elke dag in zijn Bijbel en hij neemt Abraham tot voorbeeld en hij neemt Jacob tot voorbeeld en Jozef en Mozes en Jozua. En hij neemt koning David tot voorbeeld en de psalmen die David heeft geschreven. En hij leest in de boeken van de profeten van Jesaja en Jeremia en Daniel. En hij leest over Ezra en over Esther. En dat is allemaal Israël. Dat zijn allemaal mensen uit het volk van Israël. Dat zijn allemaal Joden. En daarnaast leest deze zelfde voorganger over de Heer Jezus, die ook een Jood was. En hij leest over Petrus, de eerste grote apostel die een leider was in de vroege gemeente in Jeruzalem. En daarna leest hij over Paulus, die de apostel voor de heidenen werd. En hij leest over Johannes, die het boek Openbaring heeft geschreven. En alle namen die hij tegenkomt in het Nieuwe Testament zijn allemaal Joden. De enkele uitzondering daar gelaten. En dus om te zeggen, Israël heeft altijd zijn roeping misgelopen, dat klopt gewoon niet. Want zij zijn onze voorbeelden. En hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. En de enige Bijbel die wij van God gekregen hebben, is een puur Joodse Bijbel. Hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Zonder Israël zouden wij geen Bijbel hebben. Zonder Israël zou de Heer Jezus niet zijn geopenbaard. Zonder Israël ook niet de boeken van het Nieuwe Testament. Israël is kanaal van Gods zegen geweest voor de hele wereld, omdat door hen de openbaring van God ook tot ons is gekomen. Dus daar klopt iets niet om dan zo af te geven op Israël en te zeggen, kijk, zij hebben hun roeping helemaal misgelopen. En wij als gemeente van Jezus Christus, wij doen wat God van ons vraagt. Maar zij hebben dat nooit gedaan. Maar die sfeer, die teneur ten aanzien van Israël is wel ontstaan in het christendom. Nou, iets anders waar ik uw aandacht op wil vestigen is dit. Dat wij hier in Handelingen 21 lezen, Paulus komt op een gegeven moment na zijn derde zendingsreis, komt hij terug in Jeruzalem. En dan lezen wij dat er in vers 20 staat dat Jacobus en de apostelen, de Joodse apostelen in Jeruzalem, zeggen tegen Paulus: u ziet, broeder, hoeveel duizenden, in het Grieks staat er myriads, en het woord myriad betekent tienduizenden, dus ik heb een modernere herziene statenvertaling. Ik heb nu weer de eerste uitgave, maar in de volgende uitgave staat tienduizenden. Sommige Engelse vertalingen staat ook tienduizenden. In Jeruzalem, waar veel minder mensen woonden dan vandaag de dag, nu wonen er meer dan in Amsterdam, Maar in die bevolking van Jeruzalem waren er tienduizenden onder de Joden die in Jezus geloofden. We lezen ook eerder in het boek Handelingen dat er veel priesters waren die zich tot het geloof in Jezus hadden bekeerd. En dat bepaalt ons erbij dat de vroege gemeente in het begin alleen maar Joods was. En dat neigen wij te vergeten. Wij denken bij al die namen uit het Oude Testament. Denken wij aan Israël, hè, vanaf Abraham tot en met Daniel, wat ik heb genoemd zo'n beetje. Bij al die namen van voor Christus, daar denken wij nog wel bij aan Israël. Maar als we dan in het Nieuwe Testament komen bij Jezus, en we komen bij Petrus en de apostelen en het boek Handelingen, dan denken wij gelijk aan de kerk uit de heidenen. Alsof daar onze geschiedenis is begonnen in Handelingen 2. Maar dat klopt niet. Want die vroege gemeente van Handelingen 2, dat was puur een gemeente die bestond uit kinderen van Israël. Dat was een groepering binnen het Jodendom. Dat waren alleen nog maar Joden. Dat waren allemaal Joden. Dat waren vele duizenden Joden. Dat waren vele tienduizenden Joden. En ze werden de secte, een secte genoemd. Ze werden de mensen van de weg genoemd. Maar ze hoorden nog ook bij het Jodendom. Dat was helemaal binnen Israël. Dat gebeurde binnen de gemeenschap van Israël. En natuurlijk is de gemeente begonnen met Handelingen 2. Ik geloof helemaal dat het begin van de gemeente van Jezus Christus is Handelingen 2. Maar het begin van de gemeente uit de heidenen, zoals wij hier vanmorgen bij elkaar zitten, is niet Handelingen 2, maar is Handelingen 10. En daarom zouden wij op Pinksterdag, op eerste Pinksterdag, in het voorjaar als wij Pinksteren vieren, zouden wij eigenlijk als gelovigen uit de heidenen niet Handelingen 2 moeten lezen, want dat gaat over wat er gebeurde binnen Israël. Maar zouden wij Handelingen 10 moeten lezen, want dat is het begin van de kerk uit de heidenen. Handelingen 10 is dat de geest voor het eerst wordt uitgestort op een groep van niet-Joden, namelijk het huis van Cornelius. En daar begint het dat God ook de behoudenis aan de niet-Joden schenkt. Maar wij waren er in het begin nog helemaal niet bij. Trouwens, als Petrus op de eerste Pinksterdag zegt, even om even voor uzelf een testje, om bij uzelf te bepalen hoe heb ik daar eigenlijk tot nu toe altijd over gedacht. Als Petrus in Handelingen 2 op de eerste Pinksterdag zegt tegen de mensen die hij voor zich heeft: voor u is de belofte, voor uw kinderen, voor alle die ver weg zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. Bij die derde zinsnede, voor alle die ver weg zijn, hebt u waarschijnlijk gedacht aan de heidenen. Voor u is de belofte van de geest, voor uw kinderen, dat is dan, de Joodse gelovigen en hun kinderen. Maar alle die ver weg zijn, denken wij dat Petrus daarmee bedoelt de heidenen. Zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. Zo wordt het meestal uitgelegd wat Petrus daar zegt. Maar het is onmogelijk dat Petrus op dat moment al denkt aan de heidenen. Dat kan helemaal niet. Want dat zat nog helemaal niet in zijn denken. Hij geloofde nog helemaal niet dat de geest ook over heidenen uitgestort zou gaan worden. Want toen hij namelijk op het dak zat van het huis van Simon de Leerlooier in Jaffa, in Joppe, toen kreeg hij dat visioen van dat laken dat uit de hemel neerdaalde. En dat God uiteindelijk door dat visioen tegen hem zegt: jij mag niet onrein verklaren wat ik rein verklaar. En toen begreep Petrus dat God de geest ook aan heidenen wil geven. Dan wordt hij geleid door die mannen die dan ineens voor de deur staan van het huis, om mee te gaan naar het huis van Cornelius. Dan gaat hij zeer onwillig het huis van Cornelius binnen. En het eerste wat hij zegt is: jullie weten dat het de Jood niet toegestaan is om het huis van een heiden te betreden. En dan wonder boven wonder, tegen de wil van Petrus in, ondanks dat Petrus dat nooit heeft kunnen geloven tot dan toe, wordt de geest ook uitgestort op heidenen. Maar Petrus kan dus niet in Handelingen 2 hebben geloofd, alle die ver weg zijn, dat de heidenen zouden zijn. Nee, hij bedoelt de Joden in de verstrooiing. Er woonden ook toen al heel veel Joden ver weg van Jeruzalem, en ook voor hen was de belofte van de geest. Ik hoop dat ik niet te snel ga en dat u mij kunt volgen. Een heel belangrijk punt, en daarom heb ik ook Handelingen 21 gelezen, is dit: dat wij ons moeten realiseren dat de Joden die in Jezus gingen geloven, En dat waren in het begin, dat was dus de hele vroege gemeente. Ook trouwens, tijdens de zendingsreizen van Paulus, ging hij altijd naar die gebieden waar veel Joden woonden. Ook in Klein-Azië bijvoorbeeld, de gemeente in Klein-Azië, Efeze, Smyrna, Thyatira, Pergamum, etc., die we allemaal in Openbaring 2 en 3 ook vinden. Dat hele gebied, daar woonden gewoon veel Joden. In Athene woonden veel Joden, in Rome woonden veel Joden, in Thessaloniki en in Filippi, etc. Al die plekken, Paulus zocht zijn eigen volksgenoten op. Eerst ging hij naar de Joden. Veel Joden wezen het af. Toen kwamen er ook heidenen bij. Maar dat is wat Petrus bedoelt, zo allen die ver weg zijn. Maar een heel belangrijk punt is dit. Al die Joden die tot geloof kwamen in Jezus, en er waren er enkele honderdduizenden in het begin van de christelijke jaartelling. Je kunt dus ook niet zeggen, Israël heeft Jezus afgewezen. Dat kan je niet zeggen. Al die Joden bleven Jood. Ze bleven hun zoontje besnijden op de achtste dag. Vanmorgen is er een prachtige baby opgedragen. Ik heb echt genoten van de uitstraling van jullie baby. Wat een schitterend kindje. En het leek wel alsof ze er zelf volop van genoten. Ik heb zelden zo'n vredige opdraagdienst meegemaakt wat betreft de baby. Maar als er in de vroege Joodse gemeente, als daar een echtpaar hun zoontje zou hebben opgedragen, stel dat de gewoonte zou zijn in de vroege gemeente, in de Joodse vroege gemeente, dan zou dat jongetje op de achtste dag zijn besneden. Zij stopten niet hun kinderen, hun zoontjes te besnijden. Het is niet zo dat zij nu zeiden, wij zijn nu in Jezus gaan geloven, dus wij hoeven ons zoontje niet meer te besnijden. Ze gingen natuurlijk niet zeggen, wij zijn nu in Jezus gaan geloven, dus we horen niet meer bij Israël. En ze stopten ook niet met Rosh Hashanah, wat afgelopen maandag was. Ze stopten niet met het Joodse nieuwjaar te vieren. Ze stopten niet met die 10 dagen. Ze stopten niet met Grote Verzoendag te vieren. Ze stopten niet met het Loofhuttenfeest te vieren. En ga zo maar door. We lezen in het boek Handelingen dat Petrus en Jacobus opgingen naar de tempel om daar te bidden. Handelingen 3. We lezen dat ze voortdurend rondom de tempel bij elkaar kwamen. We lezen ook dat ze in de synagoge waren, dat ze naar de synagoge bleven gaan. En ze bleven ook helemaal Jood. Je kunt zelfs zeggen, ze gingen in de ware Israëliet geloven. Ze gingen in degene geloven die meer dan wie dan ook natuurlijk een kind van Israël was, Jezus. En zij zelf werden ook meer dan ooit Joden. En Jezus predikte niet tegen de wet. Hij predikte niet tegen de tempel, hij predikte niet tegen Mozes. Stefanus wordt ervan beschuldigd dat hij tegen Mozes, tegen de wet en tegen de tempel predikt. De beschuldiging jegens Jezus, jegens Stefanus en ook de beschuldiging jegens Paulus, want dat is ook wat we lezen in Handelingen 21, is elke keer hetzelfde. Jullie brengen een boodschap die tegen Mozes, tegen de wet en tegen de tempel ingaat. Maar het Nieuwe Testament maakt keer op keer duidelijk dat was niet waar. Zij brachten niet een boodschap die tegen het Oude Testament inging. Maar ze brachten datgene wat helemaal voortvloeit uit het Oude Testament. Het nieuwe verbond is de vernieuwing van het verbond. Het nieuwe verbond is de wet die in het hart gelegd wordt. Dat is niet een verbond dat tegen de wet zich keert, maar dat is juist de vervulling van de wet. En ga zo maar door. Dat is echt heel belangrijk wat ik nu probeer duidelijk te maken. Ook hier zien we dat heel duidelijk, dat Paulus terugkomt van zijn derde zendingsreis, dat er van hem gezegd wordt, vers 21, er zijn ontzettend veel Joden hier die geloven, ze zijn allemaal ijveraars voor de wet, het einde van vers 20, men heeft hun over u verteld dat u alle Joden die onder de heidenen wonen leert afvallig te worden van Mozes, doordat u zegt dat zij de kinderen niet moeten besnijden en ook niet moeten wandelen overeenkomstig de gebruiken van de wet. Wat staat ons te doen? Dan hebben we het met elkaar gelezen dat Paulus met deze 4 mannen een gelofte vervult dat hij zelfs nog offers gaat brengen in de tempel. Dat hoort bij het vervullen van die gelofte. En dan het einde van vers 24 zegt, zodat allen kunnen weten dat er niets waar is wat hun over u verteld is, namelijk dat u de Joden die in Jezus geloven leert om afvallig van de wet te worden. Nee, dat is absoluut niet waar, maar dat u zo wandelt dat u ook zelf de wet in acht neemt. Paulus bleef dus als Jood ook leven. Jezus is niet gekomen om Israël en het geloof van Israël helemaal van tafel te vegen. Hij is niet gekomen om Mozes te disqualificeren. Hij is niet gekomen om een hele andere godsdienst te brengen. En weet je wat nou het daarom hebben wij vandaag een Israëlzondag. Weet je wat nou gangbaar is geworden in het christendom? Wat eeuwen en eeuwen lang de teneur is geweest in het christendom en wat je eigenlijk vandaag de dag nog steeds op veel plekken in het christendom wereldwijd tegenkomt, dat allemaal, dat wat God aan Israël heeft gegeven en de roeping van Joden ten aanzien van de wetten die hij aan Israël heeft gegeven, dat sinds Christus allemaal voorbij is, dat is allemaal een schaduw wordt dan gezegd, schaduw van de werkelijkheid die in Christus is. En ik zal u zeggen dat het de teneur is geworden in het christendom dat als een Jood te kennen gaf dat hij wellicht in Jezus wilde geloven, als een Jood aangaf dat hij interesse had in Jezus, dat is nog een hele milde weg, want meestal zijn Joden verplicht om in Jezus te gaan geloven. In de zogenaamde christelijke landen zijn Joden op straffe des doods op heel veel plekken gezegd en verplicht en geboden dat ze zich christelijk moesten laten dopen. En dat ze vanaf dat moment hun zoontje niet meer mochten besnijden. Dat ze niet meer Shabbat mochten vieren, maar dat ze op zondag moesten gaan rusten. Dat ze niet meer de synagoge mochten gaan bezoeken, omdat de synagoge per definitie de synagoge van Satan is geworden. Dat ze absoluut niet meer de Joodse feesten mogen vieren, want dat is allemaal voorbij sinds Christus. En dat ze al helemaal niet meer kosher zouden moeten eten, want dat is allemaal onzin, want God heeft alle spijzen rein verklaard. En het maakt niet uit wat je eet. En letterlijk is het gebeurd dat als een Jood aangaf dat hij wel in Jezus wilde geloven, dat de heidense broeders tegen de Joodse man zeiden, oké, man, beste broeder, als je dan in Jezus wil geloven, bewijs dat dan maar. Hier is een boterham met am. Als je die kunt opeten, dan geloof ik dat je in Jezus wilt geloven. Dat is wat er is gebeurd in het christendom. Een Jood eet geen varkensvlees. De Bijbel verbiedt het eten van varkensvlees. En de meeste Joden en de meeste moslims ook, die houden zich daaraan. Maar christenen zeiden tegen de Joden, ja, als je christen wilt worden, dan mag je je niet meer aan de Joodse wet houden, want dan betekent Christus niks voor je. Als je je zoontje nog laat besnijden, dan betekent blijkbaar Christus helemaal niks voor je. Zo antisemitisch, zo anti-Joods is de christelijke kerk geworden. Terwijl we in Handelingen, wat ik u heb proberen duidelijk te maken, een totaal ander verhaal lezen. De kerk heeft zich gigantisch verheft ten opzichte van Israël. De kerk is hoogmoedig geworden ten opzichte van Israël. De kerk is gaan doen alsof zij de bron zijn, alsof het allemaal met hen begonnen is, de kerk uit de heidenen. Terwijl Paulus zegt tegen ons heidenen, die ook in Jezus zijn gaan geloven later, zegt hij tegen ons, verhef je niet ten opzichte van Israël. Jullie zijn de wortel niet. Jullie zijn niet de wortel waar alles op uit voort is gekomen. Nee, de wortel draagt jullie. Er is een andere wortel waar jullie uiteindelijk ook de zegen door verkregen hebben. Jullie zijn later als wilde takken geënt op die edele olijf, maar van nature hoorden jullie daar helemaal niet bij. En dus wees nederig. Maar dat zijn we kwijtgeraakt. En ook het idee dat God nog steeds met het natuurlijke Israël, niet alleen met het Israël dat in Jezus gelooft, niet alleen met de Joden die ook Jezus als Messias hebben aangenomen, maar ook het idee dat God met het natuurlijke Israël, met het ongelovige Israël, met gewoon het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob, het lijfelijke Israël in deze wereld, dat God nog bijzondere plannen met dit volk heeft, ook dat is helemaal verdwenen in de christelijke theologie. Terwijl de Bijbel daar overduidelijk over spreekt, dat God ook met het ongelovige, niet in Jezus gelovige Israël, zelfs met het afgedwaalde, het seculiere Israël, gewoon het volk van de Israëlieten, het Joodse volk, nog een bijzonder plan heeft. Dat is wat de Bijbel zo duidelijk leert, maar de kerk is zo oogmoedig geworden dat ze dat zicht daarop helemaal is kwijtgeraakt. Laat me u schokkende woorden voorlezen die ons nog iets meer bewust maken van het christelijke antisemitisme. Ik ben in 2007 voor het eerst in Israël geweest. En wij gingen ook toen naar Yad Vashem. Yad Vashem is de gedenkplaats voor de Holocaust in Jeruzalem. En daar is ook een museum die de geschiedenis van de Holocaust weergeeft. En waar ook de historische wortels van wat uiteindelijk geleid heeft tot de Holocaust. Misschien moeten we beter Shoah zeggen. De Shoah, het Hebreeuwse woord is Shoah. En weet u, dat is, wat er in dat museum wordt weergegeven, is het dieptepunt van de menselijke geschiedenis, tot nu toe. Het is de allergrootste genocide die ooit heeft plaatsgevonden in de geschiedenis van de mensheid. Nooit eerder is een volk zo massaal afgeslacht. 2/3 van alle Joden uit Europa zijn vermoord in enkele jaren tijd. En 1/3 van alle Joden wereldwijd zijn om het leven gebracht in enkele jaren tijd in de Tweede Wereldoorlog. Nooit eerder zijn er zoveel mensen van één volk vermoord. Onschuldige mannen, vrouwen en kinderen alleen maar omdat ze bij een bepaald volk hoorden. Het dieptepunt in de menselijke geschiedenis. En ik kwam de eerste expositieruimte binnen in Yad Vashem, in het museum van Yad Vashem. Rechts zie je allemaal video's waar Hitler staat te schreeuwen. Je ziet dat hij staat te schreeuwen over mensenmassa's van tienduizenden mensen die bij elkaar zijn, waar hij zijn gal over de Joden staat uit te spuwen en waar hij openlijk oproept tot de vernietiging van het Joodse volk. Het is onbegrijpelijk hoe een mensenmassa meegesleurd kan worden in een bepaalde manier van denken en het daarmee eens kan zijn en dat staat toe te juichen. Maar dat is Hitler. Maar links is er een andere expositieruimte en daar speelt een bepaalde film. Als u er een keer naartoe gaat, dan nodig ik u uit om die film ook te bekijken. De eerste ruimte links. Ik ging daar zitten en toen ik daar ging zitten zat ik met 1 of 2 uit mijn groep. We zaten daar met z'n drieën, verder niemand. Maar al snel kwam er een grote groep jonge Joodse mensen naast ons zitten. Dat waren jonge mannen en vrouwen die militaire dienstplicht vervulden. En die daar kwamen om ook dit museum te bezoeken. Ik zat daar dus in 1 keer met 40 jonge Joodse mensen naast mij. En toen ging het over de diepste wortels van het Europese antisemitisme. En weet je waar het van het begin af aan over ging? Het ging over het christendom. Laat me voorlezen wat werd gezegd. Vanaf het begin ontwikkelde het christendom haat jegens de Joden. De kerk stelde de Joden verantwoordelijk voor de moord op Christus, de Zoon van God, en dus voor de moord op God. Het was Judas geweest, denk aan zijn naam, die Jezus had overhandigd aan de Romeinen. En Judas werd daarmee symbool voor de Joodse verrader. De Joden waren minderwaardig en moesten vernederd worden, totdat ze het christendom zouden omarmen. Augustinus kwam voorbij, die had gezegd dat zij niet het uitverkoren volk waren, maar het volk van de duivel. De kerk is eeuwenlang geportretteerd als een prachtige vrouw met open ogen en een rechte rug, terwijl de synagoge werd afgebeeld als een geblinddoekte vrouw met een gebogen hoofd. In de middeleeuwen werd vooral ten aanzien van de Joden gezegd dat een volk dat in staat is om God te vermoorden niet een menselijk volk is. Vreselijke leugens over de Joden zijn eeuwenlang verspreid, zoals de fabel dat zij christelijke kinderen zouden kidnappen om hun bloed te gebruiken bij hun godsdienstige rituelen, het zogenaamde bloedsprookje, wat trouwens vandaag de dag in de Arabische wereld nog steeds door heel veel mensen geloofd wordt. Heel veel Joden zijn door deze leugen op de brandstapel terechtgekomen of op andere manieren vermoord. En daarna ging het over de kruistochten die gehouden werden vanuit het verlangen van de kerk om het heilige land te zuiveren van ongelovigen. Op weg naar Jeruzalem zijn enorme aantallen Joden vermoord. En in Jeruzalem zijn synagogen in brand gestoken met Joodse mannen, vrouwen en kinderen daarin. Terwijl de christenen eromheen liepen en zongen, Jezus is Heer. Vanwege het feit dat de Joden als minder dan mensen werden gezien, werden ze gedwongen in ghetto's te leven en mochten zij de meeste ambachten niet uitvoeren. Daardoor konden zij alleen de beroepen uitvoeren die verboden werden door de kerk, zoals het wisselen van muntsoorten, het uitlenen van geld tegen rente. Dit leidde tot het beeld van de Jood als oplichter die anderen uitbuitte. Omdat ze vaak ook geen grond en gebouwen mochten kopen, ontstond het beeld van de rondzwervende Jood die vooral als bedrieger werd afgeschilderd. Al deze ontwikkelingen waren het gevolg van hoe de christelijke kerk de Joden omschreef en neerzette. En daarna volgde een opsomming van de moderne ontwikkelingen die uiteindelijk hebben geleid tot het dieptepunt in de menselijke geschiedenis, de Shoah. Daar zat ik dan dus als christelijke voorganger met 40 jonge Joodse mensen om me heen. En dit is het beeld wat zij kregen van het christendom. En zo is het eeuwenlang geweest. Deze manier van denken over de Joden. Chrysostomus was een kerkvader die heeft gezegd, geschreven, de synagoge is erger dan een bordeel. Het is de plaats van ontmoeting voor de moordenaars van Christus. Ik haat de synagoge en ik haat de Joden. Een van onze zeer veel gelezen en gerespecteerde kerkvaders. Augustinus, de meest bekende kerkvader, die heeft geschreven, ik haat de vijanden van uw woord. Ik wilde dat u hen, de Joden, zou slaan met een tweesnijdend zwaard. Maarten Luther schreef in 1543, wat zullen wij christenen doen met dit verdoemde en verstoten ras van Joden? Hun synagogen moeten in brand gestoken worden. Hun gebedenboeken en Talmud moeten van hen afgenomen worden, opdat we verlost worden van deze ondraaglijke duivelse last, de Joden. En niemand minder dan Johannes Calvijn schreef, hun verrotte onbuigzaamheid verdient dat ze altijd onderdrukt blijven en dat ze sterven in hun ellende, zonder enig mededogen. En daarna gingen deze jonge mensen verder kijken. En ik weet niet of je wel eens in Yad Vashem bent geweest, maar als je dan anderhalf uur door dat museum loopt, dan is het overweldigend wat je ziet aan beeldmateriaal en allemaal getuigenissen en de meest vreselijke beelden van wat er is gebeurd. En allemaal spullen uit de oorlog en het komt heel hard op je af wat er is gebeurd. Dan sta je aan het eind, sta je te kijken in een afgrond. En dan zie je de weerspiegeling van honderden foto's van mannen, vrouwen en kinderen die in die afgrond weerspiegeld worden. En de eerste paar keer dat je dat meemaakt, kan je het niet droog houden. Ik heb het niet droog kunnen houden na dat museum. En deze jonge Joodse mensen lopen daar doorheen en houden het ook niet droog. Ik heb heel wat mensen zien huilen aan het eind van die expositie. En zij zien dat de diepste wortels van dit alles is de christelijke theologie. Het komt echt uit het christendom. Dit is de erfenis waar wij mee zitten. En daarom is het zo goed dat wij in deze dagen waarin Israël zich verootmoedigt, ons ook te verootmoedigen. En dat we over deze dingen nadenken. Weet u, wat mij ontzettend bezighoudt, daar heb ik ook afgelopen woensdag wel iets over gedeeld. En ik ben echt een aantal weken geleden weer gigantisch stilgezet door de Heer en deze richting opgewezen door de Heer. Laten we bidden voor een herleving. Als er één ding is, het enige eigenlijk wat ons kan redden, wat het christendom in Nederland, het christelijk geloof in Nederland kan redden, is het een nieuwe opwekking. Een bezoeking van Gods geest, waardoor heel veel mensen, omdat Gods geest werkt, niet kerkgangers worden, maar discipelen worden. Echt buigen voor koning Jezus en hem gaan volgen. Maar er lijkt zo weinig te gebeuren. Prijs God voor de druppels van zegen. Soms komen mensen tot geloof en bekering. Prijs God daarvoor, maar er gebeurt zo weinig. De kerk in Iran op het moment groeit als kool. Het gaat als een wildfire in Iran. De een na de ander buigt voor koning Jezus. Ze hebben geen kerkgebouwen, ze hebben geen denominaties, ze hebben geen bijbelscholen, ze hebben geen kerkleiders, ze hebben geen geld, ze hebben geen gebouwen, ze hebben helemaal niks. Maar de kerk groeit gigantisch snel in Iran. In het meest antisemitische land van de wereld. En de christenen in Iran die Jezus leren kennen en die hun Bijbel gaan lezen, krijgen een gepassioneerde bewogenheid voor Israël. Wonder boven wonder. Echt waar, het is zo mooi. De christenen in Iran, terwijl ze zijn opgegroeid met een beeld dat Amerika de grote duivel is en Israël de kleine duivel is en volledig antisemitisch zijn geïndoctrineerd, gaan hun Bijbel lezen en gaan bidden voor de vrede van Jeruzalem. Maar in ons land lijkt zo weinig te gebeuren. Ik heb de laatste weken heel wat gepreekt over Hosea 6 vers 3. Laten we terugkeren naar de Heere. Laten we er naar jagen hem te kennen. Dan zal hij tot ons komen als de late regen die het land nat maakt. Als er één ding is wat wij nodig hebben. Want Nederland seculariseert keihard door. Nederland is hard op weg naar een stervende cultuur. Nederland is aan het sterven. Het is echt verschrikkelijk wat er geestelijk en moreel met ons volk gebeurt. Het gezin valt uit elkaar. Huwelijkstrouw is soms ver te zoeken. En ga zo maar door. De kinderen zijn het kind van de rekening. Altijd. De kinderen zijn het kind van de rekening van het afdwalen van volwassenen. Dat is wat er volop gebeurt in ons land. En als er één ding is dat wij nodig hebben, is het een opwekking. En voor mij, ik deel nu een mening met u en ik deel een interpretatie van de geschiedenis met u en u hoeft dat niet te volgen, maar ik ben ervan overtuigd. Maar u moet het zelf ook toetsen aan Gods woord. Maar als het mij vraagt, is de klad erin gekomen in Europa wat betreft het christelijk geloof en ook in Nederland wat betreft het christelijk geloof sinds de Holocaust? Er is een boek van, hoe heet hij, de vader van die fijne zanger. Nou goed, ik ben zijn naam even kwijt. Verwoerd. De vader van Christiaan Verwoerd geeft deze maanden een boek uit. Met als titel, Het bloed spreekt vanaf de aarde. En daarmee bedoelt hij het bloed van 6 miljoen onschuldig vermoorde Joodse mannen, vrouwen en kinderen spreekt tot God vanaf de Europese aardbodem. We zijn 70 jaar verder, 75 jaar verder en de meeste mensen die vergeten het misschien en die leven er niet meer mee, maar God is het echt niet vergeten. Het bloed van Abel sprak tot God vanaf de aardbodem toen Kain zijn broer vermoord had. En het bloed van al die mensen die zijn vermoord in de concentratiekampen en op allerlei plekken in ons deel van de wereld, in het zogenaamd christelijke Europa, spreekt van God tot God vanaf de aardbodem. En daarom is de geest uitermate bedroefd. En het is frappant, het is opvallend, het is ongelooflijk. Heeft ooit een continent zo snel zijn godsdienst ingeruild, zijn God achtergelaten? De cultuur van eeuwen en eeuwen lang, bijna 2000 jaar christendom in Europa, heeft ooit een continent, heeft ooit een volk, zoals het Nederlandse volk, zo snel zijn God, zijn historische wortels, zijn geloof verlaten als ook ons land en volk. Maar het heeft verband met wat er is gebeurd in ons deel van de wereld. En daarom is dat gebed om herleving. Daarom is dat verlangen naar iets nieuws, dat God ons genadig zal zijn en dat er weer dingen zullen gaan gebeuren in ons midden. Daarom is de prediking van het evangelie zelf, in de tijd waarin wij leven, staat allemaal niet los van de boodschap die ik vanmorgen tot u breng. Dat alleen als wij ons bekeren van die vervangingsleer, als we ons bekeren van het antisemitisme en als we ons verootmoedigen en als we leren een nederige houding aan te nemen ten opzichte van Israël en als we schuld gaan beleiden wat dit soort dingen betreft, En als we wegen gaan bewandelen waardoor we misschien bruggen kunnen slaan tussen de kerk en Israël. En als we leren Israël te zegenen en goed te doen. Alleen dan geloof ik dat God wellicht ons genadig zal zijn. En dat ook wij een opwekking mogen gaan meemaken zoals in Iran gebeurt vandaag de dag. En ik hoop dat u het oort. Ik hoop dat niet alleen uw verstand geïnformeerd is vanmorgen, maar dat ook uw hart een beetje geraakt is. En dat u ziet dat het niet voor niks is dat er een Israëlzondag is. En dat wij Gods woord lezen. En dat we bidden om de geest van wijsheid en openbaring. Dat we deze dingen begrijpen. Hoe zit het nou met Israël? Hoe zit het met de Joden die in Jezus geloven? Hoe zit het met de heidenen die in Jezus geloven? Dat is een tweesporenbeleid. Hun roeping is anders dan onze roeping. Wij zijn niet geroepen Jood te worden. Zij zijn niet geroepen om te stoppen Jood te zijn. Maar hoe zit het dan met de christelijke kerk die overwegend heidens is geworden en de Joden die nu in Jezus geloven? Maar hoe zit het ook met de christelijke kerk en het Joodse volk aan zich? Dat zijn allemaal hele grote vragen. En daar moeten we mee bezig zijn. En ik hoop dat we daarin de stem van de Heer zullen verstaan. En dat jullie als gemeente ook hier gestalte aan zullen geven. En dat we met elkaar die late regen mogen gaan meemaken. Die late regen die het land nat maakt. Halleluja. Amen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, wij danken u. Wij aanbidden u vanmorgen als de God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël. Wij danken u, Heere, dat u Israël uw woorden heeft toevertrouwd en dat wij door Israël uw woorden ook hebben ontvangen. Dat u zich heeft geopenbaard aan de hele wereld door Israël. En vanmorgen willen wij ook hier naar u toe belijden wat er mis is gegaan in het christendom. Vanmorgen, Heer, willen we ook ons verootmoedigen voor uw aangezicht. Omdat we ons bewust zijn van de dwaling. En bidden we tegelijkertijd dat u ons helderheid van denken wilt geven. En dat we zullen begrijpen, Heer, wat uw wil is. We danken u, Heer, dat we ook in de tijd waarin wij leven zien dat u trouw bent aan uw woord en trouw bent aan uw belofte. Dat wonder boven wonder Israël tot nieuw leven is gekomen. Dat het land bloeit. Dat de woestijn bloeit als een roos. Dat u uw volk terugbrengt in het land. Dat er nu ook vandaag de dag weer honderdduizenden Joden zijn die in u geloven, in uw Heer Jezus geloven. En dat er velen onder de Joden zijn die u ernstig zoeken door de Torah te bestuderen en door elke dag in de synagoge te zijn. We bidden voor uw zegen over het volk van Israël. We bidden voor uw zegen over de Joden die in Jezus geloven. We bidden voor uw zegen en over Jeruzalem en vrede voor de stad Jeruzalem. En we bidden met dat alles, Heer, voor de komst van uw koninkrijk. We bidden voor uw spoedige wederkomst, Heer Jezus. We danken u dat u terug zult komen, dat uw voeten opnieuw op de Olijfberg zullen staan. En dat de belofte die u heeft uitgesproken over Israël en ook voor de wereld, dat die in vervulling zullen gaan. We bidden u dat u onze ogen wilt openen voor uw plan met deze wereld. En dat we zullen zien, Heer, wat uw woord zegt over de toekomst. Open onze ogen voor het profetische woord. Open de harten en de ogen van ieder van ons voor de betrouwbaarheid van uw woord. En dat we ook de toekomstverwachting, zoals uw woord ons die leert, dat die zal leven in ons hart. En dat we op die manier ook discipelen van u zullen zijn. We bidden voor de kerk in Iran, Heer, waar zoveel mensen ook vervolgd worden, waar ze gedood worden, waar ze in de gevangenis gezet worden, waar zoveel bloed van martelaren ook is. We danken u dat u daar machtig werkt, dat steeds meer mensen discipelen van u, Heer Jezus, worden. Maar dan bidden we ook voor de kerk in Nederland, waar het zo doods lijkt, waar zo weinig lijkt te gebeuren, willen wij vragen en bidden of u ons ook in deze laatste tijd in deze eindtijd wilt geven, dat ook wij mogen meemaken dat er steeds meer discipelen zullen zijn. Niet kerkgangers, maar discipelen die u van harte lief hebben. Wilt u zo deze gemeente ook gebruiken? Wilt u ons gebruiken daarvoor ook deze week? Dat we vervuld mogen zijn met de Heilige Geest. En dat we als getuigen van u zullen leven. Geprezen zij uw naam daarvoor. Dat u daardoor geëerd zult worden, bidden wij. In de naam van de Heer Jezus. Halleluja. Amen.